Jezus is opgestaan.
Amen.
Dat is de titel. En ja, wat moet je spreken met Pasen? Want eigenlijk horen we jaar in jaar uit de paasboodschap. Het graf is leeg, hij is opgestaan. En het typische is dat in Gods woord eigenlijk staat dat we helemaal geen viering met Pasen zouden moeten hebben. En u denkt misschien van, nou, Ronald, weer een feestje minder. Maar eigenlijk is de opdracht die de Heer Jezus geeft, is bij het laatste avondmaal. Gedenk mijn dood. Dat is eigenlijk de opdracht die we krijgen. Het woord Pasen staat ook niet letterlijk in de Bijbel. Dat is een vertaling geweest van Passover. En eigenlijk is daar in de Engelse vertaling het woord Easter uitgekomen. Maar dat eigenlijk helemaal niet klopt met wat de bedoeling was van het Pasen zoals wij dat nu kennen. Maar om te vervallen in een werelds Pasen, want ik kan zeggen ik ben vandaag het haasje om de preek te geven, maar daar geloof ik dan ook weer niet in. Dus we gaan gewoon naar Gods woord. Nog even, ik ben inderdaad van de week een vriend verloren, een broeder in de Heer, gelukkig. Zodat ik ook de rust heb tot ik weet waar die is. Iemand die hier kort geleden nog geweest is. Samen met zijn vrouw. Ze zijn een keer bij de Bijbelstudie geweest. Eddie ouwe Jan. En het is heel plotseling. En wat ik u mee wil geven. Als u aan iemand denkt. Bel hem gewoon even op. Voordat de mogelijkheid er niet meer is. Ook gemeenteleden of wie dan ook. Uit je vriendenkring. Als iemand in je gedachten komt. Doe het maar gewoon. Want ik worstel nu ook met een gevoel van had ik maar. En ik weet dat dat niet hoeft. Maar het was een broeder waar ik altijd mee kon sparren. Hè, waar we altijd samen, ook waren we niet eens over dingen. Ja, echt als broeders in liefde uit elkaar gingen. En ja, dat is een verlies. Ik ga naar Johannes 20. En ik ben blij dat Frits niet het stukje nam wat ik had, maar hij zat dichtbij deze keer. En we gaan lezen Johannes 20 vers 1 tot en met 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En de twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen gingen dan weer naar huis. Ik wil deze morgen stilstaan bij de tekst, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Dat is toch vreemd? Je bent zo lang met de Heer Jezus op weg. Jezus spreekt over vele dingen, over het koninkrijk van God. En toch weet je niet tot hij op zal staan. Zijn volgelingen, zijn intimi, waar hij alles mee deelt. En door op te staan uit de dood en om terug te keren naar de eeuwige macht aan de rechterhand van de Vader, vervulde Jezus een heel belangrijk onderdeel van het plan van God. Dat van het grootste belang is voor het leven en de toekomst van ieder mens. Als Jezus dood had gebleven, dan was er ook geen overwinning geweest. Dus vers 9 sprong er voor mij uit als een beetje vreemde tekst voor de paasboodschap. Hoe kunnen de discipelen het niet geweten hebben? Maar waar wordt in de schrift dan als eerste verwezen naar de opstanding? En als je dan gaat kijken in de Bijbel en je kan bepaalde teksten vinden, dan kom je eigenlijk al meteen in Genesis uit. In Genesis, ja. En dat is de eerste verwijzing naar de opstanding. Door de hele Bijbel heen zien we dat er een zeer beperkt begrip daarvan was. Ook de profeten, ook Mozes, ook alle andere David, het begrip van de opstanding was heel moeilijk te begrijpen. Maar in Genesis 3 vers 15 is een welbekende tekst. En ik zal vijandschap teweeg zetten tussen u, teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En als je hem zo leest, dan kan het best een ingewikkelde tekst zijn. Want de jeugd misschien denkt van waar gaat hij het nou over hebben? Met de kop vermorzelen en de hiel vermorzelen. Maar deze profetie laat zien dat er een tijd zou komen dat de slang, de duivel, succes zou hebben bij het aanvallen van Jezus. En dat is een stukje, u zult zijn hiel vermorzelen. Maar Jezus, het beloofde zaad, zou uiteindelijk triomferen over de duivel en zijn macht volledig vernietigen. Hij zal je de kop vermorzelen. De vervulling van deze profetie vond plaats toen de duivel Judas beïnvloedde om Jezus te verraden aan de Joodse religieuze autoriteiten en ook deze leiders beïnvloedde om Jezus te laten oppakken. En uiteindelijk te laten doden. En dat lezen we in Lucas 22, vers 3 en 4. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers over de tempelwacht, hoe hij hem aan hen zou overleveren. Toen voerde Satan in Judas. Het was niet zijn eerste instantie van Judas om dit te doen. Dat hij niet helemaal eerlijk was met de financiën. Ja, de zondige mens, geld, is altijd wel een dingetje. Maar hier zien we echt dat toen voerde Satan in Judas. Hij werd bezeten als het ware. En je leest er snel overheen. En we vinden Judas maar een vervelend mannetje, want hij heeft onze Heer verraden. Maar uiteindelijk was het de Satan die in hem zat, die hem daartoe aanzette. Maar hoewel de duivel erin slaagde deze mensen te gebruiken, was de dood van Jezus noodzakelijk. En dat lezen we ook in Hebreeën 2 vers 14. Omdat nu de kinderen van het vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, had de macht over de dood, want hij is verslagen inmiddels, teniet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. In het Oude Testament zien we nog veel meer verwijzingen die verwijzen naar de opstanding van de Heer Jezus. Dus waarom wisten de discipelen dat nou niet? Je zou toch denken, ze zijn al opgevoed als Joden. En als we weten hoe het bij de Joden gaat, die moeten dingen uit hun hoofd leren. Ze moeten de psalmen kunnen zingen, de wet moeten ze kennen. Maar toch kennen ze niet de opstanding van de Heer Jezus. Het was een verwijzing die de mensen niet begrepen. En wij denken, als wij nu de Bijbel lezen, ja, maar het staat toch allemaal duidelijk. In het begin van Jezus zijn bediening ging hij naar Jeruzalem. Hij had de geldwisselaars en kooplieden net uit de tempel geschopt. En de religieuze autoriteiten waren van streek en eisten te weten door welke autoriteit hij dit deed. Wie denk je wel dat je bent om hier in de tempel die mensen eruit te gooien? En dan zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 2 vers 18. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, dat was de vraag van de fariseërs, Welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Wie denk je wel dat je bent? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Ze begrepen niet wat Jezus hier zei. Ze begrepen niet waar Jezus het over had. 46 jaar hebben ze aan dat ding gebouwd en dan kom jij zeggen, in 3 dagen breek ik hem af en zal ik hem opbouwen. En dan zegt hij, wat zij niet wisten, dat hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Hij sprak niet over een fysieke tempel, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En de discipelen en ook Maria Magdalena hadden nog niet door dat Jezus was opgestaan toen ze bij het graf kwamen. Zij dachten, hij is verplaatst. Dat zullen de Romeinen wel gedaan hebben. Of mensen die niet wilden tot er een bedevaartsoord van gemaakt werd. Want er ging iedereen, hè, er werd veel te druk in die tuin. Of het werd een aanbiddingsplaats. Maar hoe zou jij reageren als je naar het graf van iemand gaat en je vindt het leeg? Wat zijn jouw eerste gedachten? En inderdaad zouden wij in ons natuurlijke denken van, hey, ze hebben hem verplaatst. Ze hebben hem weggehaald. Waar is gebleven? Ze hebben niet overlegd met mij. Het is een familielid, maar ze hebben dat gewoon domweg weggehaald. En de discipelen begrepen dan ook niets van die komende opstanding van de Heer Jezus. En toen Jezus doorging met het onderwijzen van zijn discipelen over zijn komende opstanding, hoorden ze het wel, maar ze zagen het niet. Want ook, hè, zoals we gelezen hebben in vers 9 van Johannes 20, want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Dan zien we, zelfs als de Heer Jezus het openlijk vertelt, als hij openlijk vertelt in Marcus 8 vers 31 en 33, en dan staat ook, hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Het zijn gewoon letterlijk de woorden die de Heer Jezus tot zijn discipelen sprak. En er staat dan ook, dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. We kennen allemaal dit stukje wel. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. En dan is er nog een tweede keer, en dat is niet veel later, dat de Heer Jezus het weer heel duidelijk vertelt, maar het komt niet binnen. In Marcus 9, vers 30 en 32. En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het zou weten, want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen. Dus hij had zijn discipelen apart genomen, even geen andere mensen bij, alleen de 12. Want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de 3e dag opstaan. En dan staat er weer, maar ze begrepen dat woord niet en ze waren bevreesd hem ernaar te vragen. Ze hadden een heel ander beeld van een verlosser. Ze hadden een heel ander beeld van het koninkrijk van God. Dat zagen we al bij de intocht, toen ze Hosanna riepen. Ze dachten, hé, die komt de Romeinen hier zo overheersen, die komt dadelijk op de troon te zitten en dan worden we één groot natie waar alles fijn is, alles goed is. En dan zijn we van die overheersende macht van de Romeinen zijn we achter. Maar ze begrepen dat woord niet en ze waren bevreesd hem ernaar te vragen. Ze hadden niet het lef om de Heer Jezus te bevragen. Maar we weten dat de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En een van de laatste keren dat Jezus over de opstanding sprak in het Nieuwe Testament vond plaats niet lang voor zijn kruisiging. Deze keer ging dat gepaard met een wonder dat Jezus verrichtte door zijn vriend Lazarus uit de dood op te wekken. Want voordat Jezus Lazarus weer tot leven bracht, zei hij tegen Lazarus' zus Martha, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding van de laatste dagen. Dat is waar de Joden in geloven, de opstanding van de laatste dagen, dat iedereen opstaat. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier zei. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. En dan stelt u nog de vraag, gelooft u dat? En dat is de vraag voor ons allemaal vandaag op deze feestdag, gelooft u dat? Want bij deze gelegenheid wekte Jezus Lazarus op tot fysiek leven. Maar Jezus sprak over een opstanding tot eeuwig leven. Lazarus ging gewoon, toen het zijn tijd was, is Lazarus weer overleden. Want hij had geen opstanding van eeuwig leven op dat moment. Maar dat is wel wat de Heer Jezus ging geven bij het sterven en bij zijn opstanding. Sprak over een opstanding tot eeuwig leven die hij mensen geeft die in hem geloofden nadat hij uit de dood was opgestaan. Maar ondanks al het onderwijs van de Heer Jezus, ondanks zijn verzekering dat hij aan het einde van die 3 dagen en 3 nachten zou opstaan, waren zelfs zijn intimi, de discipelen, niet voorbereid op wat er ging gebeuren. Maar hoe bereid je je voor op het onmogelijke? Hoe bereiden wij ons voor op het onmogelijke wat er kan gebeuren? Want ons denken is zo beperkt. En zeker als het om geestelijke zaken gaat, dan zijn we vaak ongelovig. En dan komt Thomas, Frits heeft het voorgelezen. Hij wilde eerst zien en dan geloven. Maar de Bijbel zegt ook, zalig zijn zij die geloven en niet zien. Laten we nog even kijken naar het verslag van Lucas over de opstanding in Lucas 24, vers 3 tot en met 8. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, 2 mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de 3e dag opstaan. En dan valt het kwartje. En zij herinnerden zich zijn woorden. Pas op dat moment herinnerden zij de woorden van de Heer Jezus. Hoe goed hadden ze opgelet al die tijd? Ze waren erbij, ze stonden erbij. Ze hadden het kunnen weten. Maar de engelen moesten hun eraan herinneren aan de woorden van de Heer Jezus, terwijl ze er al die tijd bij waren. En er waren vele aanwijzingen geweest, ook al in het Oude Testament. En als je dat op zou tellen bij wat de Heer Jezus zelf predikte, dan had het een heel duidelijk verhaal moeten zijn. En eigenlijk hadden ze al een feest moeten vieren op het moment dat ze hoorden van Jezus is niet meer in het graf. Maar ze moesten ook gaan kijken. Ze wilden ook eerst zien. Het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan, toont aan dat God de Vader zijn offer aanvaarde. En dat het volledig toereikend was om de straf voor de zonde voor iedereen te betalen. Hij deed daar niet tekort in. Hij heeft de volle prijs betaald. En dat was niet goedkoop. Want het kostte zijn leven. In Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3 staat dan, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachten voort, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Merk op dat in dit stukje staat, nadat Hij, Jezus, de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht. Het was niet de duivel die hem de dood in heeft gejaagd. Het waren niet de Romeinse overheden die hem aan het kruis genageld hebben. Jezus legde zijn leven vrijwillig af. En zoals we vrijdag ook gehoord hebben, en dat deed hij voor de vreugde die voor hem lag. Dat is wat de Heer Jezus deed. En uiteindelijk heeft hij zich gezet en daar zit hij nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Hij zit op de rechterstoel naast God de Vader die op de troon zit. En van daaruit leeft hij met ons mee. Want de Heer Jezus Christus is niet zomaar een mens die lang geleden leefde en stierf. Hij is niet zomaar een overleden timmerman, een leraar, een rabbi of een profeet. Nee, hij is de levende, actieve, dagelijkse besluitvormer voor zijn kerk. Zoals Paulus opmerkte, is Jezus het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. In Colossenzen 1 vers 18. En dat was in het verleden het geval, want dat was het plan van God. Dat hij uiteindelijk het hoofd van zijn lichaam zou zijn van de kerk. Dus de kerk zijn niet de stenen van een gebouw. De kerk zijn wij, als levende bouwstenen, met een roeping op ons leven. Als Jezus niet uit de dood was opgewekt na een volmaakt zonderloos leven te hebben geleid. En we weten, Jezus had een keuze. Jezus kon zondigen, maar hij deed het niet. Hij heeft geleden zoals wij geleden hebben. Hij heeft de dingen in het menselijk lichaam gevoeld en ervaren. Zeker in de laatste lijdensweek. Hij weet wat pijn is, hij weet wat verdriet is, hij weet wat verlies is. Wij hebben niks dat we niet kunnen relateren aan de Heer Jezus. Onze pijn heeft hij al doorgemaakt. En daarom wil dit zo graag voor je zijn. Maar als Jezus niet uit de dood was opgewekt, na dat volmaakte zonderloos leven te hebben geleid, is de enige conclusie die we zouden kunnen trekken, dat er uiteindelijk het kwaad blijvend wint en het goede wordt vernietigd. De kruising en opstanding demonstreren krachtig Gods barmhartigheid en gerechtigheid. Het is zo belangrijk dat de opstanding heeft plaatsgevonden. Zonder opstanding had de dood gewonnen. En hadden we nog steeds niet die verlossing gevonden die we nu kunnen vinden in de Heer Jezus. Laten we daarom nooit het ongelooflijk grote belang van de opstanding van Jezus Christus vergeten. Herinner elkaar desnoods aan. Als de discipelen met de Heer Jezus wandelen, de Heer Jezus duidelijk verteld heeft dat hij zou op gaan staan. Maar op het moment dat het zover was, geloofden zij het niet. En vaak zijn we net als Thomas, we willen zien en dan geloven. Er zit een groot gevaar in, mensen die alleen maar willen zien, die ervaring willen. Het is beter om te geloven zonder te zien. Laten we nooit dat vergeten. Het is het anker van elke hoop die we hebben en uiteindelijk het anker van de hoop voor de hele mensheid. En ik wil afsluiten met Hebreeën 6. Soms vergeet je het hier. Hebreeën 6 vers 17 tot en met 20. Omdat hij aan de erfgename van de belofte overvloedig de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot eeuwigheid. Jezus is opgestaan. Help elkaar herinneren daaraan, maar geloof het ook zelf. Geloof tot dit gebeurd is, want anders zit er totaal geen kracht in je geloof. Zonder opstanding hebben we eigenlijk niks. Natuurlijk zegt de Heer Jezus, gedenk mijn dood, gedenk mijn lichaam. Dat doen we regelmatig bij het avondmaal. En hier is geen opdracht voor gegeven om er een feest van te maken. Maar het is wel van essentieel belang dat de Heer Jezus is opgestaan. En dat hij daar vandaag naast aan de rechterhand van de Vader zit. En als je goed leest in uw Bijbel, ziet u zelfs dat hij wel eens opstaat. Ik weet niet of het verhaal van de steniging van Stefanus kent. Dan kijkt Stefanus omhoog en dan ziet hij Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. Dus als wij het uitroepen, ik geloof dat Jezus gaat staan en zijn hand uitstrekt naar jou. En zegt van, ook voor jou ben ik opgestaan. Ik heb het volbracht. Jij hoeft niks te doen. Alleen geloven in mij. Een fijne Pasen.